Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your babies, babies, baby dus. Naïef.
Bem-vindos ao grande podcast, Las. Hoje vamos para o belo Portugal. Será um belo episódio cheio de belas histórias, factos malucos e lugares especiais. Então aguenta firme e viaja com a gente. Muita diversão. Divirta-se.
Als Europa een schip is, is Portugal het kraaiennest. Dit is het laatste stuk land voordat je de onmetelijke oceanen betreedt. Niets van jouw moderne leven had bestaan zonder de eeuwen van ontdekkingsreizen waarvoor de Portugezen het startschot gaven. Voor veel 15e en 16e-eeuwse aardbewoners was een João Afonso Tristão de eerste Europeaan die ze zagen. Roerige tijden braken aan in de eeuwen daarna. Als natie van zeevaarders hebben de Portugezen daarna veel vijanden, maar ook veel vrienden gemaakt. Wij Nederlanders zijn hun vrienden op cultureel, economisch en politiek vlak, maar eens in de paar jaar komt het tot de confrontatie op de grasmat en kunnen we de jammerende en kermende Portugezen wel schieten. Verder is alles koekenij, maak je klaar voor een zonnige aflevering. Aan het einde van de podcast beantwoorden we weer de 3 vragen. 1. Waar moeten we dit land verbellen? 2. Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En 3. Wat zouden wij doen als we 1 dag in dit land zouden zijn?
En dan hebben we weer 3 vrienden van de show die we gaan noemen. Jelmertje, Catharine Kazier en Rolf.
Wil je ook vriend van de show worden? Dat kan op vriendvandeshow.nl/de-grote-podcastlas. Of google het gewoon even, dan kom je er ook wel uit. En dan,
ja. Hey, Portugal, hoe ging het onderzoek?
Ik mag gewoon meteen de volgorde. Ja, ik heb sport.
Ja, dus, nou, dan ben je meteen klaar. Ja,
ja. Nee, ik heb geschiedenis, dus ik ben ook klaar.
Ja, ik had geen van die onderwerpen. Dus ik ben heel ambigu hier, want ik ga graag naar Portugal op vakantie. Ik vind het echt een tof land. Maar ja, Portugal is toch wel een ander verhaal.
Ja, ja, wij maken altijd een goed onderscheid tussen Portugal, het land vol leuke, lieve mensen, prachtige natuur en heerlijke keuken. En Portugal, het land met de zeikende en kermende Portugezen op het veld, bij vooral voetbal.
Ja, nou, daar komen we helemaal aan het eind van de aflevering. Dus maar even kijken met welke bui we die hoek ingaan.
Ja, precies.
Nou, paspoortje. Hey, Portugal ligt in Zuidwest-Europa en bevindt zich op het Iberisch Schiereiland. Het is het uiterste puntje van Europa en het grenst dus ook alleen aan Spanje. Portugal bezit ook wel wat eilanden, de Azoren. Dus dat is eigenlijk als je vanaf Portugal naar de VS vaart, dan ligt dat op een derde ongeveer. En ze hebben Madeira en dat ligt weer vlakbij de Canarische eilanden.
Ja, dat is buiten de kust van Afrika.
Ja, precies. Oppervlakte is ruim 2 keer zo groot als Nederland en daarmee net zo groot als Hongarije. Nou, in Portugal wonen ongeveer 10 miljoen inwoners en die wonen onder meer in de hoofdstad Lissabon. En andere grote steden heb je natuurlijk Porto.
Ja.
En ik vind het wel echt altijd mooi, zo'n rivaliteit tussen 2 van die steden die aan elkaar gewaagd zijn.
Ja, zijn Amsterdam-Rotterdam.
Ja. Amsterdam-Rotterdam.
Die duidelijk de grootste zijn.
Ja. Ja, daarna is er heel lang niks inderdaad. Dus je had in Cameroen had je bijvoorbeeld Yaoundé en Douala. Ja. En je hebt wel heel veel van dit soort landen waar je dan gewoon echt 2 steden hebt
in Melbourne.
Ja. Ja. Nou, je hebt verder ook nog wel Braga en Coimbra bijvoorbeeld. Braga is een bedevaartsoord en Coimbra is een universiteit. En daar gaat een beetje de Portugese soort van slags in, die heel veel mensen daar zeggen. Meteen wel even goed om te weten hoe de steden zich tot elkaar verhouden. Porto works, Braga prays, Coimbra studies en Lisbon plays.
Nice.
Dus dan weet je ongeveer wat voor steden dit zijn.
Dat zouden ze ook moeten maken voor de grote vier in Nederland. Ja, die kan je ook echt nog wel bedenken. Nou goed, voor een ander moment.
Ja, dus als je een goed idee hebt, dan stuur hem even in.
Stuur hem even in.
Nou, andere vette namen hebben we nog Aveiro, São João de Pesqueira en Portimão. Op mijn beste Portugees uitspraak.
Ja,
we
hebben echt ons best doen om die slingermond erin te gooien. Wauw.
Ja, precies. Als we veel van die ouders vinden, dan is de aflevering geslaagd.
Ja, precies.
Hey, religie. Portugal is een seculiere staat, maar 4 op de 5 Portugees is katholiek. De taal die mensen daar spreken is Portugees, zou ook niet verbazen. Maar het is wel een van de talen die het meest wordt gesproken buiten het moederland.
Ja, oh ja. Brazilië natuurlijk.
5% ongeveer maar van de mensen die Portugees spreekt, woont in Portugal.
Oh, echt?
Ja, 5%. Ja. Dus dat is echt, daarmee staan ze volgens mij 4 aan kop.
Ja, dat, ik zou het niet weten. Ja, Spanje misschien.
Ja, maar Spanje, je hebt natuurlijk wel veel meer Spanjaarden. Dus dat, ja. Dan moeten er wel heel veel... Ja, nou goed. Ja. Verder de achternamen, ja, jongens, ik heb hier een top 22 staan. Ik ga ze niet allemaal doen, maar ja, noem je er eens een paar.
João, Moutinho, Mourinho, Carvalho.
Carvalho Coutinho. Is goed, Moutinho is goed.
Alles wat met LHO eindigt volgens mij.
Wel veel, hè?
Ja.
Ja, ik noem er wel even een paar. Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira. Costa, Oliveira, ja. Martins, Rodriguez, Sousa, ja, Fernandes. Ja. Ribeiro, Almeida, nou goed, wie kent er niemand van deze namen?
Ja, precies.
Ja. Eigenlijk bijna van alles wat ik noem, ken je wel iemand.
Ja, ja.
Hey, verder de vlag. Het zijn 2 verticale banen, links groen en rechts rood. Rode deel is wat groter. En op die vlag staat op de grens tussen die 2 banen staat het wapenschild. En dat is ook wel een van de oudste nationale symbolen ter wereld.
Ja, deze vlag is prachtig.
Ja. Ja, echt heel vet.
Maar niet zo mooi als die van Tanje. Niet zo mooi als die van
Tanje. Cameroen was ook vet. Ja.
Ja. Maar ja, daarom, check even het logootje. Ik pak nu even je mobiel. Kijk even naar het logootje. Kijk hoe mooi die vlag contrasteert. Ja,
maar dat wapenschild, dat stond volgens mij ook al op die zeilen van die schepen, van die ontdekkingsreizigers.
Ja, dat klopt. Het staat in ieder geval op de vlag sinds 1143.
Yo,
nou, dan weet je wel even. Dat is echt, dat is meer dan 1000 jaar geleden.
Ja, nee.
Dat is niet waar. Einde paspoort. Nou, dan gaan we meteen even beginnen, mannen, met de bevolking. Wie wonen er nou eigenlijk in Portugal? En daar kunnen we redelijk kort over zijn. Dat zijn de Portugezen. Ja. Portugezen vormen 95% van hun bevolking. Dus Portugal is echt een natiestaat. En een natiestaat, nou, als je dat heel kort defineert, is een staat met een dominante natie. Wij hebben er op zich ook al wel een paar gehad de afgelopen landen. Ja. Dus kunnen jullie een paar noemen?
Zuid-Korea.
Goed.
Denemarken.
Ja, maar dat is wel
iets... Groenland is ook misschien nog.
Ja, maar Denemarken heeft wel heel veel immigranten gehad natuurlijk de laatste tijd. Ja. Maar van oorsprong was Denemarken ook wel een nazistaat.
Dankjewel.
Ja, ik reken hem goed.
Albanië?
Nou, Albanië is heel goed, ja. En Bangladesh is er ook nog eentje. Bengali en Bangladesh. Maar ook landen als Japan, IJsland en Armenië staan bekend om een hele homogene bevolking. En eigenlijk dat idee van die nazistaten, dat is, hebben we in Slovenië pas hebben we dat behandeld. Dat is ontstaan in de 19e eeuw. Romantisch nationalisme. De staten moesten op basis van een volk gevormd worden. Maar in Portugal was het eigenlijk altijd al. En nu komt er even een stukje waarin ik me gewoon even vooral even iets afvraag, hardop. Waarom hebben zij dan niet zoveel migranten als andere landen? En ik kwam eigenlijk tot een beetje het volgende verhaal. Ze liggen natuurlijk heel erg op het uiteinde van Europa, maar wel aan een kant waar migranten over het algemeen tegenwoordig niet echt binnenkomen.
Nee.
Dus die komen vooral vanuit Turkije, vanuit de Middellandse Zeegebied, de oostkant, zeg maar. En die migranten die willen liever bijvoorbeeld naar landen als Frankrijk en Duitsland en minder graag naar Portugal. Ja. Hoewel ze wel vrij gastvrij zijn voor migranten, maar hij heeft gewoon niet de eerste voorkeur. Dus dan is het niet zo'n grote, heeft niet zo'n grote aantrekkingskracht. En hebben ook niet een extreem grote groei gehad, economische groei, afgelopen eeuw. Dus ze hebben ook geen gastarbeiders nodig gehad. Ze waren eerder leverancier.
Ja. Ja. En dus ook geen familieherenigingen en dus ook geen... daar is al een Turks community of is al een Afghaans community.
Nee.
Maar wat ze wel hebben, is hele grote koloniën. Oude koloniën.
Ja.
Alleen, ik denk dan vooral aan Brazilië. Bijvoorbeeld Angola of Mozambique in Afrika bijvoorbeeld. En waarom zijn die daar dan niet heel veel? Nou, Brazilianen zijn wel met de afstand de grootste groep mensen die je buiten de Portugezen vindt. 2% van de mensen ongeveer maar. Dus dat valt eigenlijk ook best wel mee. Dus even ter vergelijking, er wonen 2 keer zoveel Surinamers qua absolute aantallen in Nederland als Brazilianen in Portugal.
Ja, wow. Ja,
Dus dat is gewoon niet zo heel veel. Ze kunnen die migranten, mochten ze zin hebben om naar Portugal te komen, die kunnen ze wel goed gebruiken. Want Portugal heeft na Moldavië het minste aantal kinderen per vrouw van de hele wereld.
Wow.
Oh ja.
Echt? Dat is een van de meest vergrijsde landen van, of in ieder geval een van de meest, hoe noem je dat, krimpende landen van de wereld.
Ja.
Oh, dat zou ik je ook niet geven.
Dus je hebt, ik kwam tot verschillende cijfers. Ik gebruikte even CIA Factbook en Gapminder, dus, van onze grote vriend Hans Rosling.
Ja, nice.
Die kwamen of op 1,42 of 1,24. Maar ja, aantal kinderen per vrouw, dat is niet veel.
Nee. Nee,
dan ga je het niet meer halen. Nee.
Je moet 2,1 hebben of zo om stabiel te blijven.
Ja, precies. Ja, precies. In westerse landen is het over het algemeen nog nagenoeg 2.
Ja.
Ja. Nou, wat ook wel interessant is qua migratie. Tegenwoordig gaat het dus ook wel de andere kant op.
Ja.
Dus Portugal is een van de landen met procentueel de meeste mensen die in een ander land wonen. Dus Portugees geboren, maar dus wel in een ander land wonen. 20% van de Portugezen woont buiten Portugal. En ze hebben ook wel per hoofd van de bevolking het hoogste emigratiesaldo van de EU.
Oh, ja. Ja.
Dus emigreren is heel populair in Portugal. En wat heel interessant is daarin, is dat tijdens de crisis van de jaren 10, dus denk aan 2011 tot aan 2013 ongeveer, zag je dat heel veel Portugezen juist verhuisden naar andere kant van de wereld, naar oude kolonies.
Ja.
Omdat daar de economische kansen dus beter waren dan in het moederland.
Ja, toen ik dit voor het eerst hoorde, het is zo'n sociaal-geografisch mind-boggling feitje.
Ja. Ja.
Dat we zijn dus bij een tijd aangekomen dat dus inderdaad de westerse imperialistische kolonialist minder interessant is dan de landen die ze voorheen als kolonie hadden.
Precies. Ja, ja, dus je gaat heel veel mensen krijgen die dus naar Mozambique gaan, naar Angola. Waarin het niet heel makkelijk is voor ze, want hoge werkloosheid in die landen ook wel. En heel veel papierwerk, heel veel regels voor nieuwe mensen die daar willen gaan komen. Maar heel veel hoogopgeleiden die vinden daar dus toch wel gewoon vaak een baan, omdat het opleidingsniveau in die landen redelijk laag ligt.
Ja, ja. Als je Dwars door Afrika hebt gezien van Bram Vermeulen, dan daar gaat een aflevering precies over dit fenomeen.
Oh ja?
Ook vet.
Goed, dan duiken we de geschiedenis in. Bij Portugal.
Ja, dat is denk ik een flinke kluif, of niet?
Waar wil je beginnen?
Ja. Nou, ik begin 1000 voor Christus. Even voor het gemak.
Ik heb maar gezet.
Ik ga wel heel snel richting modernere periodes. Maar even in het kort. Eigenlijk zo rond 1000 voor Christus ontstonden er in Portugal al handelsposten van volkeren die de rest van het Middellandse zeegebied bevolkten. En dan vinden we bijvoorbeeld de Feniciërs. Die ook Carthago stichten. In Tunesië zagen we die daar. De Grieken zijn hier geweest. De Kelten hebben zich gevestigd. Die hebben in Ierland wel besproken.
Oh, yeah.
En in de eeuwen voor Christus werd het onderdeel van het Romeinse Rijk. Net als eigenlijk het hele Iberisch Schiereiland. Dat Romeinse Rijk dat viel in de eeuwen na Christus uit elkaar. En in de 5e eeuw werd Portugal bevolkt door de Visigoten. Dat is een Germaans volk. Dus die hebben dat Iberisch Schiereiland veroverd. En die bleven daar tot de 8e eeuw. Toen kwamen namelijk Berbers en Arabieren vanuit Marokko via de Straat van Gibraltar het Iberisch Schiereiland op. En die mensen kennen we als de Moren.
Ja, ja. Belangrijk.
Heel belangrijk. Moren zijn dus eigenlijk islamieten van Arabische en Berberse komaf die uit Afrika kwamen en zich op het Iberisch Schiereiland vestigden. En die slaagde er eigenlijk al vrij snel in om vrijwel heel dat Iberisch Schiereiland, Spanje en Portugal te onderwerpen. Behalve Asturië, koninkrijk in het noorden van Spanje. Een beetje het Galische dorpje, zeg maar, wat
overeind
bleef. Ja. En vanuit Asturië probeerden eigenlijk de Spanjaarden en de Portugezen, de mensen die oorspronkelijk woonden op het Iberisch Schiereiland, het land te heroveren. En die strijd die staat bekend als de Reconquista.
Goeie uitspraak.
En die Reconquista was dus eigenlijk een eeuwenlange strijd waarin die mensen uit Asturië stukje bij beetje land heroverden op de Moren, steeds verder naar het zuiden. En in die heroverde gebieden er werden koninkrijken gesticht.
Castilië bijvoorbeeld, León, Aragon. Maar enkele samenvoegingen en afsplitsingen later was in de 12e eeuw het Koninkrijk Portugal in het westelijk deel van het Iberisch Griekenland een feit. Dat is eigenlijk het begin van de staat Portugal zoals we die nu kennen.
Dat is zo oud. Oud, hè?
Ja. Oh. Ja, heel oud. Dat besloeg dus het huidige Portugal, maar nog niet Algarve. Want die was op dat moment nog niet heroverd op de Moor. Het Algarve is het meest zuidelijke deel van Portugal. Tot in de 15e eeuw bleven de Moren op het Iberisch Schiereiland. Toen werden de laatste uit het uiterste zuiden van Spanje verdreven. En was dus het Iberisch Schiereiland weer vrij van Moren en heroverd eigenlijk door christelijke koninkrijken.
Ja.
Nou, terug naar Portugal. Portugal kon zich heel goed ontwikkelen eigenlijk al vanaf die 12e eeuw. En ik zat eens te denken van hoe kan het nou dat Portugal zo vroeg, ver voor eigenlijk de Britten en de Nederlanders, zo'n dominant rijk zijn geworden. Wat natuurlijk helpt is een gunstige ligging. Het is het kraaiennest van Europa. het ligt natuurlijk al dichtbij gebieden die nog onontdekt waren.
Ja.
Dus dat helpt. Je hebt veel kust, dus je kan makkelijk zeevaren. Ze hadden ook een grote traditie als zeevarend volk. Maar wat ook helpt, is dat ze eigenlijk maar één grens hadden met één ander land, namelijk Spanje. Ja. En Spanje werd ook al tamelijk snel een verenigd koninkrijk. He, al die afzonderlijke koninkrijken in Frankrijk tijdens de Reconquista, die werden in de 15e eeuw ook al een land. En dat betekent dus dat je maar één eigenlijk voor één iemand over land moet oppassen.
Ja.
Dat is wat makkelijker dan bijvoorbeeld, nou, als je kijkt naar Duitsland, wat aan alle kanten omgeven wordt door andere landen.
Ja.
Dus dat is geopolitiek wel een voordeel. Bovendien, Spanje natuurlijk een groot land en het vormt een buffer met andere Europese koninkrijken.
Ja, ja.
Dus de Franken die komen niet zo makkelijk aan Portugal toe, want die komen in Spanje tegen.
Ja, die schiereiland natuurlijk best wel makkelijk te verdedigen.
Ja, exact. Ja,
en bovendien wilden al die lui allemaal land. Ja, waar is het meeste land? In het oosten.
Ja, ja, precies.
Ja. 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 Nee, dus dat was een groot voordeel voor Portugal. Wat ook hielp, is dat ze een goede vriend kozen, namelijk Engeland. In 1373 sloten ze al een bondje met Engeland. Hebben ze gewoon gezegd van, nou, weet je wat, wij zijn vrienden. Wij gaan elkaar niet aanpakken als we elkaar ergens tegenkomen op de wereld. Nou, het Britse Rijk werd natuurlijk later ook heel groot. Ja. Dus het hielp om dat bondje te hebben. En dat verdrag, het verdrag van Windsor, geldt tot op de dag van vandaag.
Ja, joh.
Dus dat is nooit opgezegd. Dat is nog steeds een vriendschap die geldt. Het is de oudste diplomatieke alliantie ter wereld.
Oh. Ja.
En bijvoorbeeld ook in de Eerste Wereldoorlog leidde dit verdrag ertoe dat Portugal aan de zijde van de geallieerden vocht. In de Tweede Wereldoorlog bleef Portugal weliswaar neutraal, maar mochten de geallieerden wel op de Azoren een grote marine- en luchtmachtbasis bouwen. Wat natuurlijk enorm helpt in de strijd om de Atlantische Oceaan.
Het is wel echt een mooie alliantie dit, Portugal en Engeland.
Ik vraag me dan af hoe dat is gegaan in de 14e eeuw. Dat je dan, die lui uit Portugal, die gaan dan naar Windsor.
Ja.
Dat is echt een pok eind voor hen toen. Ja. Goed. En dan sta je daar en dan weet je eigenlijk niet zo goed wat het allemaal nog waard is. Zo'n alliantie. Wie weet dat nou echt, weet je wel? Ja.
Nou is het natuurlijk wel zo, die koninklijke kliks in heel Europa, al die adellijke families, dat was natuurlijk wel een grote soep met banden die verder terugging. Dat was een goede bondgenoot. En eigenlijk die omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat Portugal tamelijk in de luwte van al het geweld in de rest van Europa zich al met kolonisatie kon bezighouden. En dat deden ze dan ook. Een sleutelfiguur in de ontdekkingstochten die Portugal eigenlijk vanaf de 15e eeuw al ondernam, was Hendrik de Zeevaarder. Die overigens zelf geen zeevaarder was.
Nee, dat was maar ook geen Hendrik heten.
Dat is niet echt een Joao.
Nee.
Een Joao.
Nee, maar het was meer iemand die de ideeën bedacht, die wetenschappers samenbracht, die goed konden navigeren. Want dat was natuurlijk in die vroege tijd ook nog wel een ding. En de boel financierde. En hij had eigenlijk een tweeledig motief. Enerzijds wilde hij handel drijven. Want in het oosten van het Middellandse zeegebied waren de Ottomanen kwamen aan de macht. En die zorgde er eigenlijk voor dat de stroom van specerijen en kruiden en zo over land opdroogde.
Ja.
En het tweede had eigenlijk nog steeds te maken met die islamitische Moren. Die waren weliswaar verdreven van het Iberisch Schiereiland, maar die zaten nog wel in Noord-Afrika en die zagen ze als een bedreiging. Dus het doel van Portugal was eigenlijk om zuidelijk van de islamitische invloed Afrika in te dringen, daar kolonies te stichten en zo eigenlijk te zorgen dat de islam zich niet verder kon uitbreiden over Afrika.
Oh, ja. Was dat ook toen ze de Sierra Leone hebben ontdekt?
Ja, exact. Ja, ja. Ja. Dus ze zijn eigenlijk steeds zuidelijker gekomen met die ontdekkingen. En eigenlijk hebben ze daar dus ook christelijke missies gevoerd om dat land katholiek te maken. En eigenlijk is de vergelijking met de containmentpolitiek van de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië wel een hele mooie ergens. Dit is eigenlijk precies wat er in Afrika gebeurde in de 15e eeuw, onder invloed van Portugal.
Ja.
Dan niet tegen het communisme, maar tegen de islam.
Ah, oké. Okay.
Interessant.
Ja, grappig. Ja. Ja. Nou, die Portugezen kwamen dus steeds iets zuidelijker Afrika in. En uiteindelijk lukte ze het ook om de Kaap de Goede Hoop te ronden. Dus de Kaap bij wat we nu Kaapstad noemen. En de Portugezen wilden echt op die manier naar de oost. Naar Indië, naar Azië. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Columbus, die in opdracht van de Spanjaarden juist westwaarts ging.
Ja, ook om India te bereiken, maar dan via de andere kant.
Precies. En de Spanjaarden en de Portugezen die hebben gedacht van, nou weet je, jullie pakken het op deze manier aan, wij op de andere. Laten we dat gewoon afspreken. En die hebben een verdrag gesloten, het verdrag van Tordesillas. En daarbij hebben ze vastgelegd van, oké, alles ten westen van een bepaald punt, ergens tussen Kaapverdië en Hispaniola.
Oh ja.
Dat mogen de Spanjaarden ontdekken. Daar bemoeien de Portugezen zich niet mee. En alles naar oosten, ten oosten daarvan, is voor de Portugezen. Ja,
inderdaad.
En dat maakt bijvoorbeeld dat Brazilië, dat lag ten oosten van die lijn.
Ja.
Maar de rest van Zuid-Amerika en Midden-Amerika, de Caribe en Noord-Amerika, ten westen daarvan. Oh ja. Dus daar hebben de Portugezen zich helemaal niet mee bemoeid. Dat hebben ze aan de Spanjaarden gelaten. En Afrika is door Spanje helemaal met rust gelaten.
Ja.
Nou, op een gegeven moment kwamen ze natuurlijk in Azië. Moest er ook ergens een grens aan die kant worden getrokken. Nou, dat hebben ze later gedaan. Ergens ter hoogte van Nieuw-Guinea. Waardoor dus ook het grootste gedeelte van Azië onder de invloedssfeer van Portugal bleef.
Ja, ja.
Nou, je kunt je voorstellen dat 100, 200 jaar later de Nederlanders en de Britten dachten, ja, what the fuck met jullie verdrag van Tordesillas.
Ja.
Zo werkt het niet. Wij zijn hier niet in gekend. Maar goed, op dat moment was dat dus eigenlijk een heel handige status quo voor zowel Portugal als Spanje. Nou, Vasco da Gama was misschien wel de beroemdste ontdekkingsreiziger. Die heeft ook India bereikt. En ja, als je een kaartje bekijkt van Portugese vestigingen, ze bleven vooral aan de kust. Ze waren dus vooral gericht op handel en op christelijke missies. Veroverden op dat moment nog geen hele grote stukken land. Maar ja, waar zijn ze niet geweest?
Ja, ik zat net te denken, misschien is Portugal wel van onze podcast tot nu toe het meest genoemde land.
Ja,
zeg maar.
Dat omdat denk ik wel.
Zeg maar, bijna alle landen die we hebben behandeld die aan de zee grenzen, behalve dan misschien Albanië of zo, die heeft wel iets te maken gehad met Portugal.
Ja. Ja. En zeker omdat ze zijn begonnen, zijn ze ook heel geleidelijk gegaan. Dus ze zijn steeds een stapje verder zuidelijk Afrika gegaan en vervolgens aan de oostkant precies hetzelfde. Dus ze zijn die hele kust hebben ze gezien.
Ja.
Dat geldt ook voor de kust van het zuiden van Azië.
Ja, volgens mij kwam toen ook de Emiraten, heb je het volgens mij over gehad.
Ja,
Portugezen. Ze zijn natuurlijk in Sri Lanka en in Goa, maar dan ook helemaal rond richting Macau en zo.
Ja, ja, precies.
Ja, inderdaad.
In Japan ook nog.
Ja.
Aan het eind van de 16e eeuw kwam het Rijk een beetje in verval. En dat had ermee te maken dat koning Sebastiaan ging dood en die had nog geen nakomelingen. En wat er gebeurde was dat Portugal daardoor een Spaanse koning kreeg en werd eigenlijk een beetje een marionet van Spanje. En Spanje had bonje met Engeland en met Nederland in die tijd.
Ja.
Dus dat betekende voor Portugal ook dat hun bezittingen in Afrika werden gezien als een soort van afhankelijkheid van Spanje. Dus die werden aangevallen door de Nederlanders, door de Britten.
Ja, die Britten zagen eigenlijk een weg om dat verdrag van Windsor heen.
Ja, oh, precies. Oh, dit is nu Spaans.
Hey, oh, jullie zijn nu Spaans. Nou, dan gaan we jullie aanvallen. Nee, precies. En dat is dus wat er gebeurde. En het het Rijk raakte daardoor in verval. Brazilië, Angola, Mozambique bleven wel nog belangrijke en grote kolonies die ze ook steeds verder de binnenlanden in gingen koloniseren. In Brazilië werd zilver, goud en diamant gevonden. Dus dat vormde wel een belangrijke bron van inkomsten. Maar het Rijk was al snel niet meer wat het in die 15e en 16e eeuw was. Zelf kreeg Europees Portugal in de 18e eeuw wel behoorlijke klappen. Eerst met de aardbeving van Lissabon in 1755.
Wie weet het niet meer.
Een enorme aardbeving die echt die hele stad volledig van de kaart veegde.
Ja, okay.
Ja. En later, na de Franse Revolutie, heeft Napoleon Lissabon bezet.
Echt?
Ja. Die is dus door Spanje heen gekomen. Yeah. Heeft oorlog gevoerd met zowel Spanje als met Portugal. En dat was ook reden om Rio de Janeiro hoofdstad te maken van het Portugese Rijk.
Dat is ook een goed kroegfeitje.
Ja. En dat is het gebleven tot de onafhankelijkheid van Brazilië in 1822.
Nee joh.
Toen kijk, Napoleon heeft het niet zo lang uitgehouden in Lissabon, maar... toen hebben ze Rio de Janeiro hoofdstad gehouden. Dus dat zegt al wel iets over de verhoudingen in dat rijk toen.
Yeah.
Europees Portugal had niet meer de allure die het ooit had.
Niet eens de hoofdstad?
Nee, pas toen Brazilië zich afscheidde, werd Lissabon weer hoofdstad.
Is Rio de Janeiro dan langer hoofdstad geweest? Nee, Rio de Janeiro is nooit hoofdstad geweest van Brazilië, denk ik. Dus is Sao Paulo.
Jawel.
Ja. Is Rio dan langer hoofdstad geweest van Portugal dan van Brazilië?
Ja, dat
weet ik.
Het is wel in ieder geval een van de eerste verhalen die ik hoor over een koloniale macht die op een gegeven moment zegt, nou, we vinden het leuker in de nieuwe wereld. Ja. Dus dat ons oorspronkelijke land wordt ons secundaire land.
Ja. Nou, het aanzien van Portugal in de rest van de wereld, dat nam ook wel af. Dat merkte je bijvoorbeeld op de conferentie van Berlijn. De Scramble for Africa, die we al eerder hebben behandeld, waarin Afrika werd opgesneden. Portugal had eigenlijk als wens om Angola aan de westkant van Afrika te verbinden met Mozambique aan de oostkant van Afrika. Dus wat er tussenin lag, Zimbabwe, Zambia en Malawi in te lijven. Nou, dat kregen ze niet voor elkaar. Financieel ging het ook slecht. Die inkomsten uit Brazilië die waren er niet meer. Uiteindelijk werd het land zelfs failliet verklaard. En in 1910 leidde dit uiteindelijk tot afschaffing van de monarchie. Nou, de republiek die volgde was niet veel beter. Want in die 16 jaar daarna passeerden 9 presidenten de revue. En 45 regeringen.
Nee, joh.
16 jaar. Joh. Dus dat is 3 per jaar gemiddeld.
Zijn er ergens nog Portugezen te vinden die daar niet in hebben gezeten?
Ja. Nou, dus je hebt een hele goede voedingsbodem voor een militaire staatsgreep. En die kwam er ook in 1926.
Yes. Ja, daar ga ik hem lekker overnemen. Want via die staatsgreep en allerlei andere tussenwegjes kwam... Wat in mijn ogen eigenlijk misschien wel de meest vergeten dictator van heel West- en Zuid-Europa is. He, we kennen allemaal Mussolini en Hitler, dat is allemaal wel bekend. Maar eigenlijk heeft hij het langst daar gezeten. Hij heeft daar namelijk gezeten van 1932 tot 1968. En dan heb ik het natuurlijk over Antonio de Oliveira Salazar.
Mooie naam.
Mooie naam, dat wel. Salazar vind je inderdaad een naam die wel echt tot de verbeelding spreekt.
Ja.
Hij is de grondlegger van wat hij en Portugal dus de Estado Novo noemt. Dus de nieuwe staat. Hè? Dat is inderdaad, Hugo Zia zei, was de brokstukken van wat ooit een groot rijk Portugal was. Hij heeft dus echt gezegd, nou, we gaan het even totaal anders doen. En ze hebben zich daarmee heel erg verzet tegen communisme en socialisme. Maar dus ook tegen het liberalisme. Dus zij zaten eigenlijk daar een beetje soort tussenin. En wat zij wilden doen, of wat Salazar wilde doen, hij wilde van Portugal een rijk bouwen dat echt een bron van beschaving en stabiliteit zou zijn. Hè, na die jaren van onrust. Niet alleen in Portugal, maar dus ook die koloniale landen. Nou, de buurland had een burgeroorlog voor de Tweede Wereldoorlog. Komen ongetwijfeld bij Spanje nog. Hij steunde Franco. Maar tegelijkertijd kwam daarna ook de Tweede Wereldoorlog. En toen moest hij wel bij Groot-Brittannië. Hè? Zoals je zei, met het verdrag van Windsor. Dus Salazar en Portugal zaten een beetje... Ze waren neutraal in de Tweede Wereldoorlog, zoals je al zei. Maar ze zaten wel een beetje een soort spagaat. Want ja, hij was wel een soort fascist. Hè? Er zijn ook allemaal beelden van dat hij alle kindjes zo'n... Die Romeinse, wat wij nu zien als de Hitler goed heeft zien doen. Maar tegelijkertijd mochten de Groot-Brittannië en de geallieerden op de Azoren wel de vliegbasis gebruiken om Duitsers te bombarderen.
Ja.
Nou goed, dus uiteindelijk volgens mij hebben ze in 1944, 1945 hebben ze ook gewoon gezegd, oké, nou Duitsland toch stom. Omdat ze toen ook volgens mij al wel wisten, het is toch aan de winnende hand. En daardoor mochten ze dus in 1949 ook al meteen toetreden tot de NAVO. Wat ik best wel bijzonder vind.
Eigenlijk. Ja, oprichtingsland.
Oprichtingsland, ook, ja. Precies. Maar ze werden al best wel snel, kregen ze de kat van westerse landen, vooral van Amerika. Amerika was natuurlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog heel streng op Europese landen. Van joh, laat al je koloniën gaan, het slaat nergens op, niet nodig. Keken daarbij niet heel erg naar zichzelf. Hè? Ik bedoel, nou goed, maar daar komen we in Amerika nog wel over, hoop ik. Maar dus Angola, Mozambique, maar ook je hebt de Portugese Guinea, heb je ook nog een heel klein stukje land. In die Guinea.
Guinea-Bissau, toch?
Ja, in Guinea-Bissau hoek. Maar wat hij toen zei, is ze werden wel provincies van Portugal, dus geen koloniale gebieden. Maar de mensen die er wonen, werden niet Portugees. Een soort schijnoplossing. Mm-hmm. Dus er was heel veel binnenlandse. Er was niet heel veel binnenlandse druk nog om het te veranderen. Het liep allemaal nog een soort. Het kabbelde maar voort. Maar alle andere mogendheden, die moesten al hun koloniën laten gaan. Hè? Dus Duitsland, Amerika. Of Duitsland en Engeland en Nederland met Indië en de Fransen natuurlijk. Maar die Portugezen die hielden me eigenlijk gewoon een beetje voet bij stuk. Die zeiden, nou, dit is gewoon van ons. Steeds meer werd ook gezien dat er veel invloed in Afrika was van de Sovjet-Unie. Dus Amerika heeft het ook een beetje links laten liggen. En die landen die flirten ook een beetje met de Sovjet-Unie. Dus ze vonden het eigenlijk wel best dat die Portugezen daar zaten. Want ja, toen was het eigenlijk, als een Afrikaans land onafhankelijk werd, was een heel grote vraag, oké, word je dan dus nu communistisch of word je dan dus nu democratisch?
Ja, zeker in landen als Angola en Mozambique.
Exact. Dus er werd daar heel veel druk ook vanuit de Sovjet-Unie en Amerikaanse machten werd erop uitgeoefend. Nou, over die verschillende onafhankelijkheidsstrijden in die landen in Afrika zullen we het bij die landen wel hebben, want dat is ongetwijfeld interessant. Bijvoorbeeld in Angola is heel interessant, had je drie troepen die met elkaar streden. Eentje die door Amerikaanse werd gesteund, eentje die door de Sovjets werd gesteund en de Portugezen.
Dat is ook gezellig.
Super. Maar klein stapje naar voren. In 1968 kreeg Salazar een beroerte. En toen werd hij vervangen, maar dat werd even niet tegen hem gezegd. Dus hij heeft daar gewoon een tijdje gelegen dat hij nog dacht dat hij de premier was. Maar dat was hij dus niet. 4 jaar later overleed hij ook. En tegen die tijd ging het ook sowieso niet zo heel goed met Portugal. Die oorlogen van die voormalige, van toen nog de kolonie, die duurde toen ongeveer 10 jaar. En kostte op een gegeven moment bijna 40% van hun BNP aan oorlog. Nou, dat zorgt voor vet veel impopulariteit bij de bevolking. Mensen gaan er tegen ageren, mensen vinden het niet fijn. Nou, toen hebben een aantal linkse officieren een revolutie gepland in 1974. En die revolutie is best wel vet. Het is namelijk, die revolutie heet de Anjo-revolutie. Die begon in Lissabon en heeft dus uiteindelijk het Estado Novo omvergeworpen. En die revolutie is heel vet, want er is bijna geen schot gelost en er is er niemand overleden. Ja, en dat hebben ze heel slim gedaan. Die linkse officieren hebben dus helemaal overal aan iedereen doorgegeven om verschillende strategische plaatsen in het land. Oké, jongens, we gaan dit overnemen. We gaan hier de basis overnemen. We gaan deze militaire punten overnemen. En jullie moeten wachten op ons signaal. En dat signaal wordt uitgezonden door een radiostation om 22:50 om precies te zijn. Het radiostation Emissores Asiados de Lisboa. En er werd een nummer uitgezonden. En dat nummer was het oude dat nummer van die. En dat nummer was het nummer wat ze dat jaar hadden ingezonden voor het Eurovisie Songfestival.
Nee hoor.
Ja, dat werd door de radio heen gesproken. En als ze dat hoorden, dan moesten ze. Dat was een teken. Bam, nu kun je die basis overnemen. En dan mochten ze dus nog niks zeggen over, niks communiceren. En dan was er een tweede signaal. Dat was het soort. Een volkslied, Grandola Villa Morena, van Zeca Afonso. En dat was het signaal voor de leiders dat de staatsgreep soort van was gelukt. Dus dat ze konden praten. Wow. En dat ze konden zeggen dat het was gelukt. Nou, dat nummer gaan we een heel klein stukje van luisteren.
Vind ik echt een vet lied om een geslaagde revolutie mee te bezegelen.
Ja, toch? Ja. En dat gemarcheer en gestampt. Maar die man die dat zong, die Zeca Afonso, dat was dus ook een soort half communist. En heel veel van zijn liedjes waren ook verboden. Dus Maar deze dan toevallig niet. En toen was die revolutie dus geslaagd. Het hele land was overgenomen, als het ware. De naam waarom het dus Anjerevolutie heet, is omdat een restaurantmedewerker, Celeste Caeiro, die bood anjers aan, aan de soldaten die de straat op gingen, zodat ze niet gingen schieten. En dat werd op een gegeven moment, zijn dat allemaal legendarische beelden, dat ze die bloemen in de loper van de geweer hebben gedaan.
Ja.
En tot vandaag de dag, 25 april, is dit dus ook een nationale feestdag. En een jaar later, in 1975, werden dus ook die Afrikaanse landen onafhankelijk.
Tof.
Vet, hè? Nou, even een stapje naar de tegenwoordige tijd. Ze hebben dit jaar nog verkiezingen gehad. Toen heeft de premier Antonio Costa de verkiezingen gewonnen met 42%. En heeft nu een meerderheid van de zetels met zijn socialistische partij. Nou, en politiek doet Portugal het echt al jaren supergoed. Heel veel persvrijheid. De verkiezingen worden altijd goed gemonitord. En ze hebben heel veel vrijheden die die kant op gaan. Dus politiek gezien doet Portugal het heel goed.
Nou Leon, politiek gaat het voor de wind. Hoog democratisch gehalte en zo. Maar economisch is het de laatste 20 jaar toch wel sprake van best wel wat stagnatie. Aanvankelijk ging het best wel goed. Na die Anjerevolutie was een sterke mate van ontwikkeling. In de jaren 80 zijn ze ook lid van de EU geworden. Vanaf het eerste begin hebben ze de euro als munteenheid ingevoerd. En zijn ze flink opgeklommen. En ze kwamen van ver, hè? Want in 1974 was het echt een van de armste landen in Europa.
Ja.
In 2000 waren ze in West-Europa nog steeds wel het armste land. Maar goed, dan zit je ook in goed gezelschap. Maar de verschillen met die andere landen in West-Europa waren wel flink afgenomen. Maar daarna begon eigenlijk een beetje de klad erin te komen. In 2001 was het eerste land ooit wat boven de afgesproken 3% grens kwam van begrotingstekorten die toegestaan waren binnen de eurozone. En als gevolg daarvan werden de teugels flink aangehaald. Flinke bezuinigingen om dat terug te drukken. En het lukte ternauwernood. Maar we weten allemaal wat er in 2008 is gebeurd.
Ja, dat is geen goede timing.
Nee. De kredietcrisis sloeg toe en voor Portugal was dat eigenlijk een klap die ze er helemaal niet bij konden hebben. In 2009 steeg het overheidstekort naar 10%. Ze kwamen gewoon flink wat geld tekort om de boel draaiende te houden. En dat betekende dat de staatsschuld enorm toenam tot op het punt dat ze hun leningen eigenlijk niet meer konden terugbetalen. En in 2011 hebben ze een lening moeten afsluiten van 78 miljard euro bij de Europese Unie en het IMF.
Ja.
Om de boel een beetje te redden. Nou, dit is een beetje overschaduwd in ons nieuws tegen alle ontwikkelingen die parallel hieraan gaande waren in Griekenland.
Ja.
En iets mindere mate in Spanje en Italië.
En in Ierland op een gegeven moment.
En in Ierland, ja. Maar ook in Portugal was de situatie heel heftig. En wat er ook anders was aan de situatie in Portugal vergeleken met de andere, was dat het dus in Portugal eigenlijk sinds 2001 al heel matig ging met de economie.
Ja, dat is wel beter het een beetje zwemmen tegen de stromen in.
Ja, dus ze hadden al een achterstand. Terwijl in die andere Europese landen juist sprake was van een soort zeepbel. Van een enorme groei dat het ineens knapte in 2008. En voor Portugal kwam dit er ook nog eens bovenop.
Ja.
Nou, dat zien we terug in allerlei cijfertjes. Tussen 2000 en 2010 ontwikkelde het BBP per hoofd van de bevolking in Portugal zich bijvoorbeeld slechter dan in de Verenigde Staten tijdens de Great Depression.
Wow, dat zijn flinke cijfers.
Het is echt flinke stagnatie. Staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product was 50% in 2000 en 126% in 2012.
Zo.
Dus al die jaren van overheidstekorten hebben ze die staatsschuld enorm moeten opbouwen. In 2013 bereikte de werkloosheid een record van 17,5% van de beroepsbevolking.
Dat was wel echt een beetje het jaar. Hè? Dus, 2013, rond die jaren.
Dip.
Dat je ook last dat sommige delen in Spanje 25% had of zo. Dat was een waanzin.
Ja, dat Leon Boelens afgestudeerd en de werkende markt opkwam. En een van de 25.000 mensen als die solliciteerde voor een baan bij de overheid.
Ja, maar ook een jaar waarin mensen van Zuid-Europa, bijvoorbeeld Spanje heel erg, maar Portugal volgens mij ook, echt massaal naar Duitsland gingen en naar Nederland om banen te zoeken.
Ja, in Spanje was het inderdaad vergelijkbaar slecht qua werkloosheidspercentages. Ja, ze hadden die lening dus heel hard nodig om hun schulden af te dekken. Maar in ruil daarvoor moesten ze ook opnieuw forse bezuinigingen doen. En dan kom je dus in een soort neergaande spiraal. Want het overheidstekort wordt opgelost door bezuinigingen en belastingverhoging. Nou, het gevolg is dat dat een negatief effect heeft op de welvaart. Het heeft een negatief effect op de economie, want minder welvaart betekent ook minder uitgaven van de bevolking. Betekent ook meer werkloosheid. En dat heeft weer een negatief effect op de overheidsfinanciën waar het mee begonnen was. Want je moet meer uitkeringen uitkeren. Je hebt minder bronnen om belasting op te heffen. Dus het is heel lastig om daaruit te klimmen. En dat kan dus echt alleen met flinke herstelfondsen die ze hebben gekregen. De invoering van de euro wordt door veel economen wel als een factor gezien die hier een oorzaak van is geweest. Al is het lastig om dit precies te duiden. Zeker omdat de situatie in Portugal net iets anders is verlopen dan in die andere Zuid-Europese landen die kampten met schulden. Maar feit is wel dat de euro eigenlijk te sterk was voor de Portugese economie in de staat waarin die verkeerde toen de euro werd ingevoerd. Portugal kon zijn eigen munt zelf niet devalueren sinds de euro er was. Kan de rentestand niet zelf bepalen. En dat zijn toch wel knoppen waar je kan draaien om van dit soort verwijderd te blijven. Ja, precies.
Ja, ik vond het in dat nieuws en dat heel interessant dat ze dat probeerden te duiden om gewoon te zeggen, joh, we hebben toen die euro gestart. En toen zijn we er eigenlijk maar gewoon van uitgegaan dat iedereen dan ook een even sterke economie heeft. Ja. Al die mensen die in de euro terechtkwamen. Ja. Terwijl er eigenlijk gigantische verschillen waren.
Ja, en ook, maar ook toen was er echt heel grote politieke tegenpolen tussen meer bezuinigen en juist niet meer bezuinigen. Zeg maar. Ik weet nog dat heel heftig was toen in de politieke discours.
Ja, nou, sinds enkele jaren krabbelt de economie wel weer langzaam op. Nou, waar bestaat die economie dan uit? Als we kijken, het is een moderne westerse economie, dus de dienstensector is verreweg het grootst, gevolgd door de industrie en dan pas landbouw, bosbouw, visserij. Ja. Maar toch, zoals we wel vaker doen, ga ik even de landbouw eruit pakken, want die is gewoon in veel opzichten voor ons als geografen interessanter, want het zegt heel veel over een land, over wat je er kunt verbouwen, wat je er kan doen. Je ziet dat de landbouw natuurlijk veel meer in het land terug dan van alles wat zich in een kantoor bevindt. Dus daar even naar kijken. Nou, de visserij is natuurlijk van oorsprong heel groot. Veel kustgebieden komen straks bij Keuken nog wel over te spreken. Ook de bosbouw. Portugal is een heel bebost land. Helaas ook veel last van bosbranden natuurlijk. En wat daar bijvoorbeeld groeit, dat zijn johannesbroodbomen. En daar komen johannesbroodpitten vandaan. Dat kennen we wel van johannesbroodpitmeel. Jullie hipsters moeten dat toch wel kennen.
Johannesbroodpitmeel. Ik heb nooit gehoord.
ze zijn marktleider erin. Grootste leverancier van johannesbroodpitten in de wereld.
Komt mij voor als een redelijk obscuur grondsoortje.
Ja, ik tel hem er ook gewoon bij.
Het lijkt gewoon vier woorden die je gewoon achter elkaar plakt.
Mail schrijf je ook gewoon met M-A-I-L.
Ja, ja, precies. Ja. Waar ze ook marktleider in zijn, dat zijn kurkbomen. Er is een eiksoort waar je kurk vandaan kan halen.
Wel handig.
Ja, kurk zoals je dat inderdaad op flessen van wijn en port en zo doet. Dat doe je door eens in de paar jaar de schors van de boom te verwijderen. En daar wordt kurk van gemaakt. En dat moet je zo doen dat die boom er niet te veel onder te lijden heeft, zodat je dat een aantal jaar weer kan doen. Ja. Ze maken ook veel olijfolie. Het verbaast me enigszins dat het zelfs de op 3 na grootste producent van olijfolie ter wereld is.
Ja, ze hebben heel van die land achter de kustlijn waar je heel goed olijfbomen kan verbouwen.
Nou, blijkbaar. Wat zijn de drie marktleiders op olijfoliegebied?
Griekenland.
Griekenland staat op 3. Italië op 2.
Frankrijk 1?
Nee.
Spanje op 1.
Overigens, fun fact, Spanje en Italië importeren ook verreweg het meeste olijfolie.
Dus het is heel veel, maar lang
genoeg. Die gebruiken ook elkaars olijfolie. En Portugal behoort zelfs ook tot de grootste importeurs van olijfolie. Dus dat gaat over en weer. En echt, die lijstjes die kan je praktisch op elkaar leggen. Importeurs en exporteurs van olijfolie. Dus blijkbaar gebruiken Portugezen heel graag Griekse olijfolie voor bepaalde dingen. En ze hebben natuurlijk veel druiventeelt voor wijnen. Maar goed, daar komen we bij keuken wel op. En verder, een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in Portugal is natuurlijk toerisme.
Ja, zeker. Lekker bruggetje. Want, hoeveelste bezochte land in Europa denken jullie dat zij zijn? 2018 heb ik het over. Dus een beetje pre-corona.
Nou, zesde?
Nou, ik denk achtste.
Tiende.
Oh.
Ja, viel mij best wel tegen, eerlijk gezegd. Ik dacht dat ze wel meer hebben. Maar ze hebben dus zijn wel flink gegroeid. De meeste mensen komen uit Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Ja, je kunt er niet heen rijden, hè?
Nee, dat is het. Ja. Dat is precies wat ik dacht. Dus, je had de woorden bij mond, want ik dacht dus waarom... Ja, weet je, Frankrijk, Italië... Nou, waarom gaan mensen naar Frankrijk en Italië? Oh ja, autootje, Route Soleil, lekker in de file staan op Zwarte Zaterdag. Maar dan trein, je gaat niet naar Portugal rijden. Ook met de trein niet, dat is net iets te ver. Dus nou, laten we hopen dat die treinverbindingen beter worden... en dat we met z'n allen lekker de trein naar Porto kunnen. Want het is volgens mij heel mooi daar. Nou, waarom gaan mensen naar Portugal? Je hebt daar natuurlijk, zoals je zei, ja, zoals we net hebben gehoord... het is een mokerhoutland. Dus je hebt daar heel veel kastelen, kathedralen. Ze zijn niet gebombardeerd in oorlogen. Dus ze hebben heel veel oude dingen staan, zeg maar... ze hebben prachtige stranden, hele mooie kliffen. Je kan er heel goed zwemmen, je kan er goed wandelen. Dus eigenlijk is het een soort perfecte bijeenkomst van allerlei dingen die vooral westerse toeristen willen doen. Nou, even wat hoogtepuntjes, we lopen even kort doorheen. Sintra, werelderfgoed volgens UNESCO, een soort stadje met echt allemaal prachtige paleizen en parken. Echt nou, heel oud. Porto uiteraard, de stad van de port, mooie haven. Ze hebben die mooie blauw-witte tegelmuren daar. Ik weet niet, zijn jullie in Porto geweest?
Nee,
ja, jij bent in Porto geweest, toch? Ja. Ja, kun je er wat over vertellen?
Ja, zometeen hoofdstukken kunst.
Oké, lekker. En in Porto heb ik me laten vertellen, heb je de allermooiste boekenwinkel van de wereld.
Oh ja?
Ja, de Livraria Legio. Het is een 100 jaar oude boekhandel. Helemaal met betoverende architectuur en houtwerk. Zet wel een plaatje op de socials.
Die brug, die is ook tof.
Die brug
van Eiffel.
Ja, een soort Golden Gate Bridge van
ja, een soort Golden Europa. Gate Bridge meets Eiffeltoren.
Ja, ja, die is inderdaad ook vet. En wat je daar dus ook hebt, is volgens velen... met 12.518 reviews op Google en 4,3 sterren... de allermooiste McDonald's van de wereld.
Allemaal behangen met tegeltjes overal. Nou,
ik was hier... mijn reactie was in eerste instantie hetzelfde. Maar ik heb een filmpje gezien. Ik zou ook inderdaad even een filmpje van de foto's plaatsen. Het is echt prachtig.
Ja?
Overal details en mooie glas in lood en hele oude...
Maar McDonald's zien er toch overal ter wereld hetzelfde uit van binnen?
Ja, think again, Hugo. Okay.
Want het is van
dus,
Portugal.
Precies, het is dus het zit dus in een gerenoveerde ruimte... die vroeger werd ingenomen door het zogenaamde Café Imperial. Zo'n schijnbaar een hele beroemde koffietent... die waar allemaal mensen toe samenkwamen in Porto. Dus als je er bent, stuur even een fotootje op. Of ga
een hamburger.
Een halve burger of een McFlurry, zelf weten. Nou, we hebben natuurlijk Lissabon waar veel mensen heen gaan. Je hebt daar Belém, dat is die historische wijk. Heel mooi daar. Die historische tram waar alle... Een beetje tourist trappy, maar ziet er wel prachtig uit. Aan de waterkant heb je allemaal prachtige leuke dingen. Ik ben er ook ooit een keer 10 jaar geleden geweest. En toen struikelden wij werkelijk. En, ik zeg struikelen, maar het is ook echt struikelen. Want die hele stad ligt vol met soort kinderkopjes die... mega glad zijn, omdat er duizenden mensen overheen lopen.
Je moet in sommige straten van Lissabon moet je niet vallen.
Nee, maar echt.
Want dan is het echt een
naar beneden. Ja, ze hebben die stad ook heel praktisch gebouwd op een stuk of 7 bergen of zo. Dus iedereen stuit het de hele dag die stad door. Maar je hebt daar wij stuiten er dus toen op een echte prachtige soort voorstelling met vuurwerk en zang en op elkaar afgestemd met de beat en allemaal met water en zo. Ze doen er dus nog steeds heel veel met dat water. Ja, ze snappen wel hoe je met toerisme moet omgaan.
Ik wil echt graag naar Lissabon trouwens.
Het is echt een vette stad.
Zo'n vette stad. Ja.
Jullie zijn er allebei geweest.
Ja. Ik zit aan te denken om misschien deze zomer weer te gaan. Maar goed. Hmm. Maar wat je dus nog meer hebt in Portugal natuurlijk is de Algarve. Zoals je zei, het zuidelijkste stukje heb je Faro, Albufeira. Vooral veel stranden. Lekker warm daar natuurlijk. Coimbra ligt precies tussen Lissabon en Porto in ongeveer. Echt prachtige stad. Ze ligt ook al die kleurige huisjes met een beetje wittig en zo. Heel mooi. Madeira, eilanden.
Daar ben ik wel geweest.
Madeira?
Ja.
Wat heb je daar gedaan dan?
Gewandeld vooral.
Oh ja.
Echt heel vet.
Biodiversiteit gekeken.
Geklommen waarschijnlijk.
Ja, geklommen. Ja. Ja, nou ja, wat daar wel tof is, ze hebben daar een heel mooi irrigatiesysteem. Rondom die berg lopen eigenlijk.
Ja.
Waarmee ze, wat ze dus gebruiken om het land te irrigeren. En daar heb je paadjes langs lopen. Die ze maakten om nou ja, die waterkanaaltjes te kunnen onderhouden. En die kun je nu gewoon als wandelroute gebruiken. Dus je hoeft daar juist helemaal niet zo heftig te klimmen om door de berg te wandelen. Want je kan gewoon langs die kanaaltjes, Nevada's noemen ze die, kan je lekker wandelen.
Ja, jij begint daarom, met, ja, ze hebben hier een mooi irrigatiesysteem. Ja,
ik dacht echt, okay, ja, laat dat maar aan mijn vriend Hugo. Ja, maar misschien is daarom Madeira ook wel heel geliefd bij Britse bejaarden.
Ja, ja, ja.
Maar goed.
Het is wel mooi inderdaad verschil tussen met de Azoren, want dat is dan weer echt een net iets andere groep.
Churchill had ook een buitenhuis op Madeira.
Is dat zo? Ja, wist ik niet. Ja. Nou, maar Azoren is echt tegenovergesteld inderdaad. Daar kan je lekker op het strand liggen. Het is lekker warm daar. En je kan ook heel goed op walvis kijken. Natuurlijk daar midden in de oceaan eigenlijk. En ik weet ook dat er veel fietsers gaan er ook heen om te wielrennen.
Oh ja.
En je kan daar lekker vulkaantjes klimmen.
Zo.
Yes.
En die vulkaantjes, die zijn er ook.
Ja, nou dan gaan we even beginnen. Eerst met het deel dat niet op het vaste land ligt. Hè. Dus je hebt de Azoren en Madeira. Grappige daarvan is wel dat het zijn natuurlijk vulkanische eilanden. Heel bergachtig. En de grootste of de hoogste berg van Portugal ligt dus ook op de Azoren.
Ja.
Mampico. En Mampico is 2351 meter hoog. En dat op slechts 5 kilometer van de zee. Dus dat gaat behoorlijk snel omhoog.
Oh, ja. Ja.
En dan zit je echt dik boven de boomgrens bijvoorbeeld ook. Dat is echt wel echt interessant. Wat nogal interessanter is eigenlijk, is dat op zowel de Azoren als Madeira de Laurisilva voorkomen. En dat is Spaans voor laurierbos. En nu denken jullie, Maxi, jij weet hier toch niks van?
Een soort edelwijs vandaar of wat?
Nee. Dit is wel echt tof. Want dat zijn bepaalde bossen waarvan de bladeren niet van de boom vallen en dus altijd groen blijven. Doen het heel goed in warmere en vochtige klimaten. En het grappige hieraan is, dit is het bos, een soort bos waar Europa oorspronkelijk mee bedekt was.
Ah, een soort oerbos.
Ja, voordat alle ijstijden kwamen.
Oh joh.
Dus miljoenen jaren geleden toen we het supercontinent Gondwana hadden. Nou, best gek dat we zoveel landen al besproken hebben, maar nog niet het supercontinent genoemd hebben. Was voor een groot deel bedekt met dit bos. En door de ijstijden is het in Europa uiteindelijk verdwenen. En vind je vooral nog fossielen vanuit die tijd.
Oh, vet.
Maar alleen Macaronesië.
Macaronesië.
Ik heb niet verzonnen. Maar dat is dus het gebied waar ook de Azoren en Madeira in vallen. Maar bijvoorbeeld ook de Canarische eilanden en Kaapverdië. Daar vind je dit nog. Dus als je wil weten hoe bos miljoenen jaren geleden er in Nederland uitzag, dan ga dan even naar de Portugese overzeese gebieden.
Vet.
Ja. Nou, verder Portugal mainland. Dat maritieme karakter dat het land heeft, komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Want ja, de zee is echt nooit heel ver weg. Het is eigenlijk best wel een lekker klimaatje. Het is heel mediterraans. En het is aan jou de keuze of je hoe zonnig je dat wil hebben, zeg maar. Hè? Die Algarve waar je het over had, Leon, dat is het meest zonnige deel, het meest droge gebied ook. En ga je naar het noorden, dan regent het veel meer. Ja. En dan kan het ook echt serieus best wel regenachtig worden. Zie je ook in de noordwestenhoek van Spanje bijvoorbeeld, bij Vigo en A Coruña bijvoorbeeld, regent het heel veel. Maar Lissabon bijvoorbeeld staat heel hoog op alle Europese lijstjes als het gaat om ideaal klimaat door het jaar heen.
Oh ja?
Want het is 300 dagen per jaar zon. Gemiddelde temperatuur in januari is 11 graden en 25 graden in augustus.
Nou, ja, dat is ook niet super warm.
Nee, het is niet smoorheet inderdaad, wat je in zo'n bijvoorbeeld Zuid-Spanje wel ziet. Het is gewoon niet te nat, maar ook niet te droog. Het is ook wel mooi groen, kan het zijn. Dus Lissabon, topstad. Dan verder nog even mijn persoonlijke interesses. Waar denk je heel snel aan als je het hebt over de hoogste golven van de wereld? Dan denk je toch wel aan Hawaii en misschien Australië, Indonesië, Zuid-Afrika, wat dan ook. Maar nee, het is Nazaré. En Nazaré ligt gewoon niet gewoon drie kwartier rijden van Lissabon ongeveer. Ja. En dat is wel echt interessant, want voor die kust ligt een gigantisch onderwater ravijn. Wat als een soort trechter naar de kust toe loopt. En dus steeds smaller wordt. Dus alle hele hoge golven die er komen in de herfst, in de winter en net in het begin lente, die vouwen zichzelf allemaal naar binnen. En dat stuk wordt gewoon steeds smaller. Dus dat water hoopt zich zo erg op, dat moet ergens heen.
Ja,
en dat heeft dus gigantische golven, zorgt dat voor. Dus ook even fun fact, de hoogste golf die ooit gesurfd is ook in Nazaré.
Oh.
Dus 8 november 2017, toen surfde de Braziliaan Rodrigo Coxa op een golf van 24,4 meter hoog.
Holy. Ja. Echt waanzin.
Nee, we plaatsen dit wel even op de socials. Dit zijn echt, nou ja, als je bereid je voor op een hele hoge berg met water en een klein stipje op een bord.
Ja, maar dit is wel grappig als je het zegt, want ik had dit ook al opgeschreven bij mijn hoofdstuk over sport. Dus dat, maar ik heb iets leuks gevonden. Is namelijk de Portugees Antonio Laureano, die heeft in 29 oktober 2020, en dat is gewoon een local, heeft hij ongeveer op dezelfde plek een golf gesurfd, waarvan hij meteen wist dat het het grootste van zijn leven was. Zijn vader heeft dat gefilmd. Toen hebben ze dat ingestuurd naar die Guinness World Record, omdat die Coxa, die heeft het record.
Ja.
Maar ze moeten dat analyseren, dat is allemaal lastig. Dus dat duurt allemaal nog even, dus nog geen uitspraak over. Maar nu heeft dus de Faculdade de Motricidade Humana, faculteit van de menselijke motoriek, heeft gezegd, oké, we gaan met jou samenwerken. En zij zijn dus met eigen gespecialiseerde software gekomen om te kijken hoe hoog die golf was waar hij op zat.
Dat is mega moeilijk om te meten.
Ja, dat schijnt. Maar zij hebben dus allemaal software daarvoor. Weet je tot op welke hoogte zij kwamen tot de golf? Even ter, zeg maar, die andere van Coxa, die was 24,4 meter.
Ja.
Deze is 30,9 meter.
No way.
Dat is zeg maar wat zij zeggen. Wat het Portugese universiteit zegt. Het moet nog geratificeerd worden door de Surf League en Guinness World Record. Maar ja, het zou dus de eerste keer ooit zijn dat iemand op een golfsurf van hoger dan 30 waanzin. Meter. 30 meter, hè?
Ja, ga even naar een plek toe, zoek iets van 30 meter hoog en ga je even verwonderen over hoe hoog dat is.
Ja.
Allemaal in Portugal.
Allemaal in Portugal.
Oké, kunst. In de breedste zin van het woord. En Portugal heeft wel echt een hele beroemde muziekstijl die heel erg aan Portugal wordt toegedicht. En waar hebben we het dan over?
Fado.
Yes. En de fado is een muziekstijl die in de vroege 19e eeuw is ontstaan in de wijken van Lissabon. Arme wijken van Lissabon. Dus het is echt een soort volksmuziek. Denk aan een levenslied. Het kan over alles gaan als het maar met het geluk of het ongeluk van het gewone leven te maken.
De smart lab.
Ja, een beetje een soort smart lab. Ja. Liefde is natuurlijk een belangrijk thema, zoals misschien wel in alle muziek. Liefdesverdriet en gewoon onbeantwoord verlangen bijvoorbeeld. Zijn echt grote thema's in de fado. Het is best wel melancholisch. Het kan best wel triest zijn als ik het zo goed kan interpreteren. Salazar. Hij vond het de ultieme uitdrukking van de Portugese volksziel. Okay. Dus wat je wel eens hebt, dat je gewoon heel populair volksvermaak hebt en dan krijg je zo'n dictator die het allemaal maar niks vindt. Maar nee, Salazar die vond het wel wat. En dat kwam de fadistas, dus de mensen die dat dus zongen, best wel goed uit. Want die kregen dus heel veel aandacht ook van het regime. Dus rond de tijd dat Salazar aan de macht was, kende de fado ook echt een bloeitijd. En na de Anja-revolutie, die je net besprak, ging het dus niet zo goed meer met de fado. Omdat je heel erg sterk die associatie had met die dictatuur.
Heb je een fragmentje?
Ja, ik wou zeggen.
Ik heb een fragmentje. Want ik heb een fragmentje van Amália Rodrigues. Even goed om te weten. Zij is een van de belangrijkste fadistas. Maar zij kreeg in de jaren 90 een hoge nationale onderscheiding. En dat maakte dus de fado weer populairder. Dus we gaan even een stukje luisteren. Quando o vento mal voia
e o céu mal prolongava.
Soms zegt een fragment meer dan 1000 woorden. Hè? Ik weet nu precies waar je het over hebt.
Precies, ja. Ik kan hier niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Het doet mij een beetje denken aan een soort soft opera. Zeg maar.
Het is een soort volkse klaagzang of zo. Maar haar stem is wel heel mooi. Dat doet me toch wel wat.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, het is alleen gewoon die stijl. Het is goed.
Het is mij iets te traag, maar goed. Ja. Hé, jongens, ik zou het nog even over die tegels hebben. De Azulejos. Die zijn wel beroemd in Portugal. En die hebben dus ook heel veel te maken met de Moren. Dus die kan ook echt niet losgezien worden van die specifieke tijd. Dus vanuit Arabisch Schiereiland, daar was het in de middeleeuwen al heel populair. En het kwam dus vanaf de 15e eeuw ook in Portugal terecht. En nu vind je ze echt overal. Dus in kerken, in kloosters, in paleizen. Hè? Dus je had het over Sintra. Je hebt daar Palacio de Peña. Dat is wel echt een grote plek waar je die tegels kunt zien. Maar je vindt ze echt eigenlijk ook heel erg in het dagelijks leven.
Echt een soort Delfts blauw.
Ja, kom zo op. Heel leuk. Oh, goed dat je daarover begint. huizen, parken, trappenhuizen. Dus echt in het dagelijks leven kom je ze ook heel veel terug. En als je naar Portugese trein- en metrostations gaat, moet je ook opletten. Want daar komen ze dus ook in hele grote versies komen ze daar naar terug.
Vet.
Dus ja, nice. Nou ja, ga dat even doen. Ik heb ze zelf nooit gezien in een trein- en een metrostations, maar wel echt tof. En nou ja, je kunt concluderen dat Portugal eigenlijk gewoon een soort één groot tegeltjesmuseum is. Het schijnt wel dat je bij oude huizen wel een beetje moet oppassen, want er komt er nog wel eens eentje naar beneden zetten. Die wil je niet op je hoofd krijgen. Maar je begon over dat Delfts Blauw Leon. Ja. Vanaf de 17e eeuw hadden wij zelf in Nederland ook een best wel een rijke tegeltjestraditie. En nou ja, landen met tegeltjestradities, die gaan met elkaar handelen. Want ja, uitwisseling. En werden dus ook vanaf die 17e en vooral 18e eeuw werden er ook op grote schaal Delfts Blauw tegeltjes geïmporteerd. Die waren heel populair in Portugal.
Grappig.
Ja. Nou, wat zie je daar nou op? Heel veel terugkerende patronen, hè, waar mensen ze misschien ook wel van kennen. Maar ook echt beeldenissen van historische gebeurtenissen.
Oh ja.
Dus je hebt ook wel gebouwen waar je bijvoorbeeld die dingen op ziet. En soms kun je aan de tegeltjes ook wel zien wat ooit de functie van zo'n gebouw was.
Oh ja, okay.
Dus historische gebeurtenissen, maar ook ambachten. Of zelfs oorlogen die erop worden afgebeeld.
Vet. Ja, en je hebt nog, of wil je dit toch bespreken? Je hebt namelijk die haan. Ik heb dat namelijk zelf eens opgezocht. Alles wat over Portugal gaat, kom je die verdomde haan tegen. Echt, ook in Nederlands-Portugese restaurants, overal zie je die haan. Ik heb dus even gezocht, ik dacht, hier zit echt een fantastisch verhaal achter. Het is dus, het verhaal gaat als volgt. Het is een Portugese legende van de Galo de Barcelos. Ik weet niet of ik nu te Portugees uitspreek of niet, maar dat maakt niet uit.
Je zit er wel lekker in.
Ja, de legende gaat dus al. De legende is dat dus een bedevaartsganger is onderweg naar Santiago de Compostela, hè, heilige plek. En hij wordt als schuldig aangewezen van diefstal van iets. Hij ontkent het, maar hij wordt wel schuldig gevonden en ter dood veroordeeld. Hij rent dan vervolgens naar de rechtershuis. En bij die rechter thuis ziet hij dat hij aan het eten is. En hij verwijst dan naar de haan die hij net wil eten. En zegt hij, luister, als ik word opgehangen, dan gaat deze haan kraaien. En daarmee zul je zien, dan ben ik onschuldig. Daarom besluit de rechter de haai niet meer te eten. Maar goed, maar die guy wordt wel opgehangen en vervolgens begint die haan te kraaien. Die rechter ziet zijn fout in, rent terug naar de galg, wil die vent redden. Maar helaas, hij hangt al, maar dan breekt de knoop en overleeft hij het alsnog.
Nee!
Wat een verhaal.
Wat een hoop wendingen.
Wat een hoop wendingen, ja. Nou goed, daarom hebben ze dus overal zo'n haan.
Zo, de Portugese haan.
Ja. Ja.
Oké, gaan we even eten en drinken. We hebben onszelf wel eens de vraag gesteld van als je één keuken mag kiezen die je de rest van je leven eet en dan de rest niks meer, wat zou je dan kiezen? Ik denk dat je met de Portugese keuken best een goede keuze zou maken.
Ja, dan zit je ook wel goed, hè?
Ja, best een gevarieerde keuken. Veel verschillende groenten, fruit die er verbouwd kunnen worden. Natuurlijk ook veel vis en veel vlees. Maar ook heel veel mediterrane kruiden en Oosterse specerijen. Want een groot handelsverleden.
Ja.
En toen ik dat las, dacht ik eigenlijk van, waar is het toch in Nederland een beetje misgegaan? Want dat handelsverleden hebben wij ook. En veel verder dan een verdwaalde kruidnagel, kaneelstokje of zwarte peper zijn wij en eigenlijk niet gekomen.
Vergeet niet die vermaledijde bouillonblokjes.
Ja, nou ja, inderdaad. Dat hebben ze in Portugal echt niet nodig. Nou, wat typisch Portugees is, dat is gedroogde en gezouten kabeljauw. Dat wordt bacalhau genoemd. En dat zegt ons natuurlijk wel iets.
Zeker. Want
in Nederland en vooral ook in Suriname wordt ook bacalhau gegeten. En daar schrijven we het gewoon met B-A-K-K-E-L-J-A-U-W. maar in feite is dat natuurlijk afgeleid van het Portugese woord. Andere vistradities die ook wel met groente worden gedaan is tempura. Wat dus niet Japans is, maar Portugees.
Ja, serieus?
En de Portugezen die hebben dit geïntroduceerd in Nagasaki, waar de Portugezen een handelspost hadden.
Ja, yeah. Ook daar.
De Japanners zijn vervolgens uiteindelijk gaan uitbaten. Maar tempura is ook gewoon Portugees. En verder is er ook een grote gebakcultuur. Daar wil ik het even met jullie over hebben. Max, jij hebt ons getrakteerd op een pastel de nata.
Van Lidl.
En die gebakcultuur in Portugal, die is eigenlijk geïntroduceerd door monniken en nonnen in kloosters. Wat was er namelijk aan de hand? Die gebruikten heel veel eiwitten om hun gewaden op te stijven.
Okay.
Dus als stijfsel kan je blijkbaar kippen-eiwit gebruiken. En ze gebruikt het om wijn te conserveren. Ook nooit geweten dat je met kippen eiwit wijn kan conserveren. Maar nee. Goed, gevolg was, ze hadden heel veel eidooiers over.
Oh.
En wat ga je daarmee doen?
Pastel de nata maken.
Bakken. Ja, en de namen van die desserts, die zijn vaak ook gerelateerd aan het, het leven in het klooster. Bijvoorbeeld Barriga de Freda, dat is de buik van een non. Papos Dancho, de dubbele kin van de engel. En Tuccino de Chiu. Spek uit de hemel.
Wauw, zij moet een keer een soort bondje maken met Laos. Met die olifant en die witte parasol.
Ja, inderdaad. Ja.
Krijg je ook wat moois.
Ja, ik zoek een goede naam. Nou, en dan moeten we het natuurlijk even hebben over wijn. En dan vooral versterkte wijn. Die ze in Portugal graag drinken. Versterkte wijn is dus wijn waar extra alcohol aan toegevoegd is. Het alcoholpercentage komt dan tegen de 20% te liggen. En dat maakt dat de wijn langer houdbaar was. En dat was natuurlijk wel geschikt voor al die lange zeereizen die ze ondernamen. Dus daar ligt de oorsprong. Door toevoegen van extra alcohol stopt trouwens ook het gistingsproces. En dat maakt de wijn extra zoet. Ja. Nou, en de bekendste versterkte wijnen uit Portugal die we kennen zijn natuurlijk port en Madeira wijn. Zijn vergelijkbaar. Port is natuurlijk nog groter, nog bekender. Druiven voor port komen uitsluitend uit de vallei van de Douro. Dat is de rivier die bij Porto in de oceaan stroomt. Je hebt daar enorme terrassen met wijnranken. En port wordt eerst op vat gerijpt en daarna op fles. Nou, Porto ligt dus aan de monding van de rivier. Daar komen al die vaten aan. En dat is dus eigenlijk ook wel de hoofdstad van de port. En ook de naamgever van de drank.
Nou, komen we dan bij het stukje sport. Nogmaals, voor te beginnen, even kort het onderscheid tussen Portugal en Sportugal. Portugal is namelijk het prachtige land waar we het net over hebben gehad. Voelt lekker eten, mooie natuur, fantastische mensen. Iedereen is gezellig, aardig, vriendelijk, allemaal leuk. Sportugal is de bloedirritante beul van het Nederlands elftal, vol jankende, zielige en tijdrekkende zeiksnorren. Om dat even gezegd te hebben. Kijk. Sportugal heeft prachtige voetballers. Legendarische namen natuurlijk. Hè. Denk aan een Cristiano Ronaldo, Eusebio, Figo, Deco, Nani, Caresmo, Carvalho, Pepe en natuurlijk die hatelijke Maniche.
Ja, ik heb ook wel meer namen gehoord waar ik de kriebels van krijg. Hè?
Zeker, maar het is wel echt die hatelijke Maniche.
Ja.
Nou, voor de mensen die niet zo vaak voetbal kijken, waarom hebben wij nou zo'n hekel aan de Portugezen? Dat is omdat ze ons in 2004 in de halve finale hebben ze ons naar huis gestuurd door een werkelijk prachtige goal van Maniche die ik helaas wel heb terug moeten kijken. Maar eigenlijk gaat wat vooral als je aan een Nederlands voetbalfan vraagt, oké, waar denk je aan bij Nederland-Portugal?
Aan de slag bij Nuremberg.
De slag bij Nuremberg. Achtste finale, WK 2006, in Duitsland. Wij stonden tegenover Portugal. Nou, het was echt prachtig spannend. Een heerlijke wedstrijd werd ons beloofd. Want Nederland speelde goed voetbal. Portugal speelde goed voetbal. Dus iedereen dacht, nou, dit wordt echt een fantastische wedstrijd. Maar eigenlijk, vanaf het begin af aan ging het al best snel mis. Ik heb even alle overtredingen, of niet alle overtredingen. Ik heb alle kaarten terug zitten kijken.
Help. Dat is echt een soort van trauma.
Gelukkig slash ongelukkig hebben we daarna nog genoeg trauma's moeten verwerken om deze weer inmiddels in het ancient history te kunnen laten plaatsen. Maar er waren 16 gele kaarten. En daarnaast waren er ook nog eens 4 rode kaarten. Maar er waren dus wel gevolgen van die gele kaarten. Voor Portugal waren dit Costinha en Deco. En aan de Nederlandse kant was het Boularus en Van Bronckhorst. Maar het was vooral zeg maar de hardheid en de grofheid van de overtredingen die er kwamen. Ik heb een prachtige website gevonden. Die zal ik wel even in de show notes zetten. Die een forensische soort analyse maakt van alle kaarten die ze hebben gezien tijdens de pot. En het is echt prachtig. Want het is echt hoe Ronaldo bijvoorbeeld onderuit wordt geschoffen door Boularus. Dat is werkelijk een ziekheid tackle. Figo geeft nog een kopstoot. Die wordt gemist. Deco die snijdt echt iemand onderuit wat echt verschrikkelijk is. En wonder boven wonder is bijvoorbeeld iemand die als enige, of een van de weinige spelers die in de basis begon, die geen kaart heeft gepakt, is Sneijder. Okay. Terwijl hij wel nog mensen ver heeft geduwd. Nou goed, ze stonden op een gegeven moment 1-0 voor vanaf de eerste helft. En ze hebben een beetje zeurend en miepend die seconde over de streep getrokken.
Ik word gewoon helemaal onpasselijk van dit verhaal alweer.
Ja, ik ben zelden zo chagrijnig en agressief
zien. Hoe was het voor jou dan? Was het dus hetzelfde sessie? Of was het toch wel van, nou, het is lang genoeg geleden en ik kan het alweer hebben?
Het is, dat laatste was het een beetje. Ik heb ze terug zitten kijken en ik heb, nou, dit soort dingen kijk ik niet zo vaak terug. Ik heb ze terug te kijken en ik dacht, dit was ook een kaart. Oh ja, dit was ook echt een kaart. Dit was ook echt een gele kaart. Want in mijn herinnering was die scheidsrechter zat die fout.
Ivanov, toch?
Die Ivanov. Ja, ik dacht altijd, hij heeft heel erg vroeg gezegd, niks gaat gebeuren terwijl ik op het veld sta, dus ik ga iedereen gele kaart geven. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ik ben dus ingedoken en er zijn dus 64 duels dat toernooi gespeeld. Mogen jullie nagaan op de hoeveelste plek Portugal-Nederland kwam qua aantal overtredingen? Dus waarvoor is gefloten?
Nou, als je het zo stelt, dan viel dat eigenlijk nog wel mee.
Ja, doe maar 10e dan.
Wat zeg jij hier?
Ik denk veel lager dan dus.
Ja, dat zit jij goed, want het was namelijk de 61ste.
Nee joh.
Ja, er waren maar 3 potten waar minder overtredingen zijn gemaakt.
Maar als er iets gebeurde, was het wel...
Hij heeft 25 keer op zijn fluit geblazen en 16 keer werd dat een kaart. En uiteindelijk was dat echt voornamelijk gewoon terecht. Kijk ze maar terug. Echt handsballen en echt zieke tackles. Fun fact, het is zijn laatste officiële wedstrijd op een WK of EK. Maar dat is niet omdat hij het slecht heeft gedaan, maar omdat hij gewoon te oud werd. En er is daarna nog een interview met hem geweest en dat is echt prachtig. Want hij zei, wat mij nog het meest verbaasde, is dat de spelers na afloop direct waren afgekoeld. De Portugezen vierden feest en de Nederlanders verwerkten hun teleurstelling. Alle spelers waren kalm en niemand kwam klagen. Zelfs de spelers niet die ik van het veld had gestuurd. En als afsluiting, ik weet niet of je dat beeld nog kan herinneren, dat zeg maar aan de zijkant tegen de laatst tellende minuten, dan zie je Deco, Boelahoes en Giovanni van Bronckhorst met z'n drie naast elkaar zitten. Ja. En dan op een strafbankje een beetje ouwe hoeren, omdat ze alle drie een rode kaart hadden gekregen.
Oei.
Wil je hier nou over ophouden? Ja. Zullen we gewoon naar de Olympische Spelen gaan of zo?
Ja. Zullen we nog
eventjes... Mochten er nog mensen luisteren?
Zullen we nog even kort de Olympische Spelen doen? Ja, want Portugal is natuurlijk een groot sportland. Olympische Spelen, hoeveel medailles denken jullie dat ze hebben gehaald?
Ja, veel wel. Gewoon medailles of alleen goud?
Tientallen.
Nee, gewoon gouden medailles?
Ja, inderdaad ook wel een stuk of 60, 70.
Wat denk jij?
Nou, vind ik wel veel. Ik denk 40.
Het waren er 5.
Huh?
Ja. Oh. Ze kunnen helemaal niet zoveel goed.
Hè, serieus?
Ja, ze hebben 5 keer goud gewonnen met atletiek.
Dat vind ik wel weer leuk.
Ze hadden zelfs school met Denemarken tijdens de winterspelen.
Ja, ze hebben 28 medailles gewonnen in totaal.
Dat is niks.
En dus wat ik dus ook grappig vind, op de WK, hun beste resultaat ooit is 4e in 2006.
Ja, lekker voor ze.
Met voetbal. Met voetbal. En voor de rest is allemaal niet geplaatst of groepsfase.
EK hebben ze ook nooit gewonnen, toch?
Ja. Wel joh, in 2016. Ja. Oh, hier.
Maar eventjes nog even klein beetje terugkerend op die 2004. Toen ze van Nederland wonnen in de halffinale, toen hebben ze in de finale verloren van... Weet je dat nog?
In 2004, zei je? In Griekenland, ja.
Van Griekenland.
Dat was ik zo'n tuigteam.
Ja, dat was wel de deceptie van dat jaar. Want toen zij tegen Nederland moesten in de halve finale, dachten ze, het wordt heel lastig. Maar als we dit winnen, moeten we tegen de winnaar van Griekenland, Tsjechië. Dus dan komt het goed. En toen verloren ze 1-0 van Griekenland in de finale. Fantastisch. Ja. Nou jongens, zijn we aan het einde gekomen. Waar moeten wij Portugal voor bellen?
Nou... Als we een 1-0 voorsprong moeten verdedigen in de knock-out fase van de eindtoernooi.
Ik heb ook om zeg maar met de hakken over de sloot, met ontzettend klote voetbal, nog een overwinning uit het vuur te slepen. En jij, Max?
Ja, ik ga gewoon vooral Portugal bellen voor iets waar ik gewoon zelf een probleem mee zou hebben. Dat klimaat van Lissabon. Ja. Soms als ik zo klaar ben met het Nederlandse weer. Ik denk echt dat Lissabon echt gewoon een stad is waar ik zou kunnen wonen. Dus daar ga ik ze gewoon voor bellen als ik in Nederland te verzat ben.
Lekker. En wat gaan we missen als Portugal nu ophoudt te bestaan?
Ja, toch wel 2 dingen. Port. En toch wel gewoon Cristiano Ronaldo.
Ja.
Ik heb er even de tijd over gedaan om hem echt vet te gaan vinden. Maar wat een beul.
Ik heb dat dus ook wel.
Ja.
Ik was...
Ja.
Niks dan respect. Ik had mij dat 10 jaar geleden gevraagd.
Ja, toen waren we ook Messi adept.
Ja.
En nu is het toch wel meer Cristiano Ronaldo.
Ik heb wel respect voor die man. Niks dan ontwikkeld.
Die gast, echt, hij behandelt zijn lichaam ook echt als een tempel. Ja. Altijd aan het trainen. Altijd meest fanatiek. Ja, maar wel, bijna nooit geblesseerd. Altijd
in
goed.
Dienst van het doel, zeg maar.
Ja, inmiddels wel.
En fanatiek.
Ja, precies. In het begin vond ik hem maar een ijdeltuit.
Een aansteller.
Ja.
Hij heeft ook niet meer. Ja,
maar het mooie is, hij is ook wel
top en top professional topsporter.
Zeker.
Dus, ja. Nee, ik ben schoolvoorbeeld. Ja.
Ja.
Wat ga jij missen?
Wat ga ik missen? Ja, nou ja, als vervent McFlurry eten, ga ik denk ik wat de mooiste McDonald's van de wereld missen. Ik ben er nooit geweest, maar toen ik het las, had ik wel echt hoog om. Meen het, hij is echt mooi. Ik maak geen grappen.
Is dat dan ook de plek waar je heen gaat als je één dag naar Portugal mag? Nou, nu eerlijk zijn.
Nou, het is dat het in Porto is, dus dan kan ik het combineren.
Je kan het meer doen, ja, precies. Ja,
dus ik denk, wel, die boekwinkel zit er ook, dat kan ik weer dan mooi compenseren. Weet je wel?
Ja, ik ga 100% naar Lissabon.
Ja?
Ik ben er nooit geweest en ik hoor van iedereen, nou, niet van iedereen, maar ik hoor echt van heel veel mensen dat zij Lissabon de chillste stad vinden die ze kennen.
Ja.
Gewoon niet te gehaast, niet te druk, niet te groot. Ja. Gewoon in alle opzichten goed.
Ja, je moet dus wel opletten dat je ze niet onderuit schoffelt, omdat het overal glad is.
Ja,
ja.
Ja, ik begin in Lissabon, dan ga ik daar even ontbijten in zo'n bakketje / koffiezaak. Heel populair daar. Ja. Dan ga ik via Sintra, want toch wel een keer gezien hebben, naar Nazaré. En ik wil gewoon een keer die golven zien. Van in dit geval 24 tot 30 meter hoog.
En dan moet je wel een najaar gaan.
Ja.
Ja, tof.
All right. Okay. Dit was weer een hoofdstuk van de grote podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Sri Lanka. Adeus.